meerdere keren heb ik zeg maar wel een nachtje vastgezeten. Op een gegeven moment is een rechtszaak geweest. En toen ik daar zeg maar zat, toen...
Dan ook niet hoe gespierder je wordt of hoe shredderder je wordt, hoe meer je een soort van die body dysmorphia krijgt.
Ja,
omdat
precies.
Je gaat kijken naar anderen.
Dat is wat ik zei en dat is ook zo. En dan ga je...
I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander.
Your time is limited, so don't waste it living someone else's life.
I'm the best ever.
Marijn, leuk dat je er bent.
Ik
heb een aantal podcasts van je gecheckt, Sherif ook. Ik denk dat weinig mensen weten wat je in het verleden allemaal hebt gedaan. Ik weet niet, je bent in de afgelopen tijd denk ik best wel veel gegroeid. Je bent wel een veteraan eigenlijk al.
Ja, ik ben eigenlijk
een
veteraan. Ik ben de afgelopen tijd meer bezig in Nederland. En daarvoor, ik ben in het Engels ooit begonnen. Mijn carrière, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk een soort stap teruggezet wat dat betreft. En nu ben ik wel weer aan het groeien. Ja. Maar ik heb ook juist eigenlijk wel... mijn groei is wel gestagneerd, zeg, een paar jaar geleden eigenlijk.
Mm-hmm. Voelt het als een stap terug, ja?
Ja.
Ja?
Ja, het is letterlijk een stap terug. Mm-hmm. We kunnen daar wat dieper op inzoomen. Maar ik ben ooit mijn carrière zeg maar, begonnen in het Engels. Toen ben ik ineens heel hard gegroeid. Na anderhalf jaar YouTube-video's maken. Dus over fitness, daar was ik gepassioneerd over. Mm-hmm. Hoe lang doen jullie deze podcast? Een tijdje.
11 maanden nu?
Ja, 10-11 maanden.
Oh, jullie zijn nog niet zo heel lang bij. Maar jullie hadden eerst 54 cent verdiend, zag ik.
Ja,
ik zat
in
Instagram.
Zeker, man. Ja, dat heb ik research gedaan.
Dat zag ik voorbij komen. Nee, ik ben ook ooit begonnen toen ik 19 was en ik ben nu 28 met YouTube-video's dan. Mm-hmm. Dat was mijn passie, was fitness. En toen, ja, op 21-jarige leeftijd, toen begon dat een beetje te lopen. En toen de hardste groei heb ik eigenlijk een soort van op het begin, denk ik, meegemaakt. Die eerste, vanaf mijn 21ste tot mijn 23ste.
Ja.
Dat het echt een beetje opgeblazen was. Dat dingen viral gingen. En daarna zijn niet per se heel veel dingen meer viral gegaan. Mm-hmm. Maar ik ben meer een guy van consistentie.
Ja.
Dat eigenlijk veel meer.
Had je in het begin al in je gedachten van misschien moet ik dit wel 10 jaar doen? Of had je nog niet echt zo'n lange visie van hoe lang je het wou blijven doen, die video's maken? Dacht je het misschien was... in een jaar is het alweer, ben ik al groot? Of hoe
nee,
keek
het,
je
was, het was voor mij een hobby toen ik begon. Dus het was echt niet... Tuurlijk wou ik er graag uiteindelijk mijn carrière van maken. Maar als het er niet gebeurd was, was het nog steeds een hobby. Ik vond het leuk om die video's te maken. En... ja, dus zo is het eigenlijk begonnen. Van, het was gewoon een hobby. Ik vond het leuk om mensen te helpen, überhaupt in de gym zelf. En toen zag ik andere mensen het online doen. Dus toen dacht ik van, online mensen helpen. En toen is dat eigenlijk natuurlijk gegroeid. En ik gaf mezelf wel een soort van 4 jaar, van ik wil binnen 4 jaar, want ik deed een studie, die vond ik niet echt leuk, gewoon commerciële economie.
Ja.
Gewoon iets gekozen omdat ik iets moest. Mm-hmm. Van binnen, als het binnen die 4 jaar lukt, ik was in jaar 1 begonnen, dat ik dan op het eind, dat ik dan online personal training kan gaan doen. Dat was eigenlijk mijn droom, omdat ik dan online kon werken. Dus overal ter wereld. Nu is dat heel erg hype, maar toen de tijd... toen woonden er nog niet allerlei gasten vanuit Nederland. Die gingen naar Bali vertrekken. die kregen die advertenties. Dat was toen de tijd, was dat nog geen ding. Dus ik was daar heel vroeg bij, zeg maar. Bij dat idee van remote work. En je kan van overal ter wereld werken, want ik wil graag reizen. En dus zo ben ik eigenlijk ook internationaal begonnen. Mm-hmm. En de reden dat ik zei van een stapje terug is eigenlijk dat ik... op een gegeven moment heb ik een burn-out gekregen. Daar kunnen we later op terugkomen.
Ja.
Toen ben ik dingen in twijfel gaan trekken. En ook, ook überhaupt de kansen in de markt zijn veranderd in de afgelopen jaren. En ik ben ook in veel landen ter wereld geweest. En ik dacht altijd dat ik in Amerika wou wonen. Daarom ben ik ook Engels begonnen. Mm-hmm. Maar naarmate ik ouder ben geworden is dat veranderd. En dus vind ik Nederland eigenlijk wel een mooi land. Dus nu is mijn doel om in Nederland te groeien. En daar heb ik heel lang over een beetje getwijfeld, een beetje half gedaan. Dus half content in het Nederlands, half in het Engels. Maar je weet, als je ergens half vergaat, dan ga je er eigenlijk niet voor. Dus nu heb ik pas net eigenlijk gekozen om dat vol te doen. Misschien pas een paar maanden geleden.
Okay.
En nu ben ik echt weer aan het groeien, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ben eerst even zwaar gedropt. Want ik had, laten we zeggen, 70% internationale volgers.
Ja.
En ik heb eigenlijk gezegd van, adios.
Ja.
En die mensen vinden dat ook kut natuurlijk, want die volgen mij al lang. Mm-hmm. Ook wel moeilijk om het los te laten. Je hebt het ook opgebouwd. Je weet ook van een zwaar privilege. Je hebt op Instagram heb ik zeg maar 240.000. Toen was het waarschijnlijk misschien wel 270.000. Dus er zijn al een paar tienduizenden misschien wel.
Dus je Instagram is nu ook Nederlands? Echt.
Instagram is volledig Nederlands. YouTube heb ik wel Engels gehouden. Ik heb nu een extra YouTube-kanaal, dus ja, Nederlands. Ja. Omdat op YouTube was echt 80% Amerikaans, Engels, van allerlei landen. En YouTube is, dat is echt begonnen als mijn hobby. Mm-hmm. Zie ik ook niet als iets waar ik... het maakt mij niet uit, zeg maar. Op dat punt ben ik nu gelukkig. Vroeger was dat mijn main inkomsten. Ja. Mm-hmm. En nu is dat gewoon niet meer nodig, omdat ik een succesvol bedrijf ook heb. Mm-hmm. En Instagram is voor mij een wat minder... creatief platform.
Ja, gewoon wat je zo zeggen. YouTube vind je eigenlijk leuker en dan vind je misschien Engelse content leuker, dus dan doe je dat gewoon. Het geld maakt toch niet uit.
Precies.
Ja. Maar heb je dan ook moeite omdat je wel in het Engels nadenkt? Dus jouw creativiteit is wel Engels, neem ik aan. Omdat je zoveel consistentie hebt gecreëerd in het Engels, dan is dat...
Was het wel. Ik droomde in het Engels. Ja. Mijn ex kwam uit Zweden, dus toen in die tijd, zeg maar, toen was ik... misschien 23, 24, 25. Mm-hmm. Ik ben nu 28. Toen was ik met haar, toen was het de hele dag Engels praten. En toen droomde ik Engels en toen was het alleen maar... Ja. Maar goed, nu ik met Nederlands ben begonnen, merk ik wel dat dat weggaat. Mm-hmm. En als ik Love Island kijk, die chicks daar praten meer Engels dan die Nederlandse, zeg maar. Dus dan denk ik van... het valt wel mee. Ik gooi af en toe nog wat Engelse woorden erin. Ja. Maar voor mij is dat niet een soort van... zij doen het omdat ze Kim Kardashian willen lijken. Mm-hmm. Maar voor mij is het gewoon... Inderdaad, ik heb heel veel kennis in het Engels. Dus die heb ik moeten herleren, een soort van nu in het Nederlands.
Ja, want voor sommige dingen
vooral zijn ook geen fitnesskennis. Want ik heb ook mijn online trainerscertificaat... of mijn personal trainerscertificaat. En meerdere certificaten daarvoor heb ik in het Engels allemaal behaald. Ja. Omdat ik in het Engels die kennis wou hebben. Ja, dus op het begin, qua fitnessadvies, was dat nog even een dingetje.
Dat herken ik, man. Ik had biologie in het Engels. En toen les dat jaar daarna in het Nederlands. Dus geloof helemaal niks van.
Het is wel echt opnieuw leren, man. Zeker. Maar ik denk dat heel veel content creators, mensen die video's willen gaan maken, ook artiesten, muzikanten, heel vaak denken van, ga ik Engels of Nederlands doen? Dat is een van de grootste dingen in je hoofd waar je mee kunt zitten in het begin.
Ja, man.
Maar denk je niet dat Nederland ook een soort van hele mooie kans heeft, omdat er wat minder mensen zijn die het doen? Er is wat minder competitie. Dus je hebt meer kans om kwalitatieve volgers te krijgen in plaats van kwantitatief, in plaats van veel. Zo denk ik er een beetje over. Dat is ook waarom we de podcast in het Nederlands doen eigenlijk.
Ja, 100%. Dus...
Merk je dat die band sterker is met je Nederlandse volgers misschien?
Ja, dat merkte ik ook. En dat was ook wel de reden dat ik wou gaan switchen. Omdat ik gewoon merkte van... het advies in het Engels werd een beetje generiek. Ja. Zeg maar. En je wil echt een band creëren met mensen. Het is heel lang wel gelukt in het Engels. Omdat er toen minder competitie was, 10 jaar geleden. Maar die game is gewoon veranderd. En mensen zijn ook ouder geworden. En wat ook veranderd is, kijk, mijn ex die was dan bijvoorbeeld Zweden, dus we praten de hele dag Engels. Mm-hmm. Nu is mijn vriendin in het Nederlands. Ik woon in Nijmegen. We waren even naar Haarlem verhuisd, weer terug. Mensen omheen zijn vooral Nederlands. Mm-hmm. Ik spreek nog steeds veel internationale mensen ook. Maar ik denk nu vooral weer wel in Nederlands.
Ja, ja, ja. Ja.
En dan is die connectie wel echt veel sterker met mensen die ook dezelfde taal spreken. En een voorbeeld, kijk, mijn fitnessadvies vroeger. Als ik een hele dag laat zien wat ik eet en ik laat zien dat ik bij de Jumbo iets haal, bij de Albert Heijn. Ja. Mensen uit Amerika boeit dat niet. Uh-huh. Mensen uit Zweden boeit dat. Die weten
ik denk
dat.
Echt dat dit een
dus
ding is.
Ik moest dat heel generiek houden. Dus het was gewoon van, ik eet zoveel gram kip. Uh-huh. Ik kon nooit een screenshot bijvoorbeeld van MyFitnessPal, daar hou ik mijn voeding in bij. Ik kan er geen screenshot van maken, want alleen Nederlanders snappen die shit.
Wel optimaal kwark en zo.
Precies. Dus, ik moest alles een soort van generieker maken. En nu kun je specifiekere tips geven aan mensen van, in deze supermarkt kun je dat halen, hier kun je dat halen. Dus je kunt veel... dat is maar een klein voorbeeld, hè? Maar je kunt daarin gewoon nog betere content maken.
En die American Dream? Zeg maar, want jij zegt nu wel, je begon als jongetje, wou je ook naar Amerika verhuizen. Dus je hebt dan die American Dream, je gaat naar Hollywood misschien.
Ik heb een California tattoo op mijn rug.
Precies. Ja. Voelt het dan nu?
Je zegt het een beetje met spijt.
Ja, inderdaad.
Nee man, ik heb er spijt van.
Okay.
Voelt het dan nu niet te klein, zeg maar? Of?
Nee, ik denk deels, kijk... het is meer dat het gewoon geen land is waar ik mijn kinderen zou willen opvoeden, zeg maar.
Kan ik heel goed begrijpen.
En, ja.
Heel goed begrijpen.
En het is een heel mooi, het is echt een mooi land. Ook qua landschap, qua wat je kan doen. Alles is 24/7. Het is wel echt ik hou ervan. Het is ook als ondernemer interessant. En vooral dat, ja, ik hou er niet van dat hier op zondag gewoon dat je tot 12 uur moet wachten voordat je naar de Albert Heijn kan. zulke kleine dingen, die zijn verwijderd daar. Je kan alles wanneer je maar wil.
En de mensen? Merk je verschil in mindset?
Ja, in mindset wel, maar dat vond ik altijd heel positief. En deels is dat wel zo. Iedereen, meer mensen gunnen je succes. In Nederland gunnen wat minder mensen, denk ik, succes.
Ja.
Ik merk er, moet ik zeggen, niet zo heel veel van. Maar ik denk dat op het begin was dat voor mij wel een beetje zo. Een beetje lastig. En nu heb ik daar gewoon... Ik weet niet, nu heb ik daar gewoon allang geen moeite mee, zeg maar. Met die... met de meningen van anderen.
Mm-hmm.
En in Amerika heb ik wel het idee dat mensen wat meer voor je cheeren, zeg maar.
Ja.
En het is niet altijd, maar het is niet altijd echt. Maar of het echt is, dat maakt is eigenlijk niet per se uit. Omdat het voelt wel gewoon goed.
Ja.
En mensen bijvoorbeeld... kijk, als je daar op vakantie bent... of je bent daar aan het reizen. De service is daar supergoed.
Ja.
Maar waarom is die service goed? Omdat ze leven van de tips.
Mm-hmm.
Dus als zij jou goed helpen in een restaurant... dan krijgen ze meer betaald.
Daardoor
doen ze allemaal wel fucking chill tegen je. En dat is wel gewoon... Het is
allemaal
wel gewoon,
zakelijk.
Het is eigenlijk wel... Ja, als je dan laat... Vroeger vond ik dat heel chill. Maar als je er beter naar gaat kijken... dan ben je nog een jongen. Ga ik kijken denken van... Oh ja, ze krijgen hier wel gewoon betaald voor. Daar doen ze chill tegen mij.
Inderdaad. Vraag ook toch altijd... How are you? En dan als je
reageert, bij de Walmart hebben ze dat is een baan. De Walmart greeter. En die staat daarvoor. Hi, how are you doing today?
Maar ze verwachten nooit een reactie terug, toch?
Have a great day. De hele tijd.
Ja, maar...
En ze verwachten ook, in de supermarkt verwachten ze, dan vragen ze van, hey, how are you? En dan antwoord ik al op het begin van, yeah, I'm good, how are you today? Maar dat verwachten ze niet dat je er teruggaat.
Nee.
Het is meer een soort van, standaard zinnetje.
Ja,
het is allemaal best wel gek, maar het is een gekke wereld. Het is een gek land. Maar ik vind Amerika wel echt mooi landschap, mooi om heen te gaan.
Maar, nu heb je
maar om daar te leven, dat niet per se. Maar ik heb daar dus gewoon, toen ik 17 was...
Mm-hmm.
Daarom ben ik deels ook natuurlijk in de Engels begonnen. Ik had inderdaad The American Dream. En dat is ook wel een andere mindset. Van, ik heb wel door Amerika heb ik wel de mindset gekregen van... je moet groter denken dan de meeste mensen denken. En in Nederland is dat gewoon zwaar beperkt hoe mensen denken.
Ja.
En dat is daar wel heel anders.
Komt dat omdat je dan ook bijvoorbeeld... Ja, in jouw geval zal het dan denk ik ook veel bodybuilders zijn. Kwamen we eigenlijk allemaal uit Amerika bijna.
Nee, toen de tijd. Deels ook wel. Ik ben ten eerste geïnspireerd door rappers eigenlijk.
Ja?
Ja, best, misschien een beetje gek, maar...
Interessant. Wat voor rappers waren dat? Eminem?
East Coast, West Coast, hip-hop eigenlijk. Van alles, van KRS-One. Dus echt old school.
Ja, dat is echt
maar Biggie, Tupac. Daarna natuurlijk Eminem. Ja, 50 Cent, Dr. Dre. Eigenlijk ik ben eigenlijk helemaal van die hele periode meegegaan.
Ja.
En eigenlijk new school, nu luister ik niet meer zo heel veel.
Waar inspireerde je over? Waar je ook muziek maken? Of
nee, helemaal niet. Het was, het is eigenlijk wel misschien een beetje grappig achteraf. Ik was toen de tijd, ik was een beetje een soort van, ik probeerde een beetje gangster te zijn. Ja. Toen ik echt jong was.
Die fase hebben we allemaal gehad.
Die fase hebben we allemaal wel gehad. En dan heb ik het echt over, begon op 14 jaar geleden, 15 denk ik. En ik denk, op 16 was het al wel, 15 was denk ik al aan de beat, zeg maar. Op straat hangen de hele tijd. En dan luister je alleen maar naar hip-hop. En dan ben je omringd met een beetje mensen die diezelfde...
Ja.
En die allemaal een beetje tof doen en zo. En dan zijn er wat oudere gasten bij in de buurt... die een beetje gangster zijn. Dan denk je van, vet.
Mm-hmm.
Dus het heeft je niet per se een hele goede invloed gegeven.
De rappers, zeg maar. De rappers, ik vond hun verhaal mooi. Omdat zij kwamen uit de hood.
Ja.
Mm-hmm. Ze gingen rappen. En daardoor werden ze succes. Ze gaven geen fok om wat mensen van hen vonden. En daardoor werden ze succesvol.
Ja.
En je ziet ook dat zich daarna veel... Kijk, rappers zijn ondernemers. En hosselaars in principe zijn dat ook.
Mm-hmm.
En ik kom totaal niet uit de hoed. Dus daarom vind ik, daarom vind ik het grappig, zeg maar.
Ja.
Daarom lach ik er een beetje om
de
achteraf.
De meeste mensen die het luisteren, komen niet naartoe, denk ik.
Nee, precies. Ja, natuurlijk zeker niet in Nederland.
Nee.
ook van Nederlands hip-hop geluisterd, wat dat betreft.
Wel interessant, maar, want dat heeft wel ook een link soort van met... Want je zegt net, ik probeerde niet meer om de meningen van anderen te geven. Als je video's wil gaan maken of iets anders wil gaan doen, heb je dat wel nodig. Dus misschien heb je dat, daar wel wat aan gehad.
Precies, precies. Dus ik denk dat een beetje. En, maar dat was allemaal een beetje heel erg niet dat ik daarover nadacht, ja. Onbewust. Mm-hmm. Meer dat ik muziek gewoon vet vond. Ik wist waarschijnlijk niet eens wat alle lyrics betekenen. Weet je wel. Ja. Maar zo heb ik wel Engels gewoon geleerd. Veel door muziek. En daarna ben ik gaan gamen. Dus echt een hele andere fase van mijn leven. Mm-hmm. En een beetje wel in dezelfde tijd. RuneScape. En daarmee ging ik ook... daar werd ik best wel hardcore in, zeg maar. Veel gamen. En dan ging ik ook veel met andere mensen praten en zo. Ook in het Engels, in die game. Dus, en GTA San Andreas. En dat speelt zich af in L.A. En dat is ook weer met natuurlijk zoveel allemaal gangsters.
Amerikaanse invloed hebben.
Dat is weer met allemaal gangsters. En dat ja, precies. GTA, zo ziet het er ook zeg maar uit toen ik voor de eerste keer in L.A. kwam. En ik vond het zo sick, zeg maar. En ook films natuurlijk die ik keek. Dus eigenlijk van alles. Hollywood films. Mm-hmm. Dus ja, en Arnold Schwarzenegger was ook een grote inspiratie. Ja, ja. Dus zo eigenlijk allerlei verschillende invloeden. Mm-hmm. Gewoon randomly die wel allemaal uit Amerika kwamen. Op een of andere manier werd ik daar... werd ik daardoor beïnvloed, zeg maar.
Dit komt mij ook wel herkenbaar. Het is voor mij ook wel herkenbaar. En is dat voor jou ook omgeslagen in een soort van zelfontwikkeling content? Want dat komt voor mijn gevoel ook allemaal uit Amerika. Dus ben je toen ook zelf development video's gaan kijken op jonge leeftijd, boeken gaan lezen daarover?
Ja, of er video's waren, dat weet ik. Ik denk dat de enige, dat waren audiotapes van Tony Robbins. Ja. Nee, misschien waren net wat video's van hem. Maar er waren verder niet zoveel video's. Nee? Niet dat ik weet. Misschien dat ik er niet goed naar heb gezocht.
Nee, dat kan wel kloppen.
Maar ik denk eigenlijk dat hij pas
had
wat later...
Hij DVD's volgens mij, had hij.
Nee, precies. Maar ik denk dat...
Hoe oud is YouTube? Niet heel oud.
Nou, ik denk dat fitness YouTube, dat misschien nog wel kwam voor... Kijk, zelf verder mijn nieuws mega zien op YouTube. Maar ik denk dat dat toen nog niet was. Ik denk dat de afgelopen jaren pas echt is opgeblazen. Ja. Ik denk dat fitness eigenlijk misschien wel eerder kwam, zeg maar. De fitnessvideo's met gewoon uitleg van fitness.
Denk het ook. Ja.
Maar het is wel grappig om dat op te zoeken, dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Maar ik begon wel boeken te lezen. Dus een hoop boeken die jullie hier hebben staan, die zie ik wel liggen.
Ja?
Dat zijn wel een paar boeken. Ja, 48 Laws of Power zie ik daar, Robert Greene toch?
Ja. Wat zijn een beetje je favorieten?
Marcus Aurelius heb je hier ook liggen, maar dat is de Emperor's Handbook.
Daar ben je
ik ben nu Meditations aan het lezen.
Ja. Oh.
Nice. Maar daar ga ik heel langzaam doorheen.
Dat is ons lievelingsboek ook.
Seven Habits of Highly Effective People zie ik hier staan.
Las je die op jonge leeftijd of ben je daar wat?
Ja, die las ik op jonge leeftijd toen ik 19 was. Ja.
Ziek.
En wat heb ik nog meer? Ja, de eerste paar, Think and Grow Rich was een van de eerste boeken.
En heeft dit ook? Je zei dus dat je een beetje aan het blowen was, aan het gamen was. Was dit een fase daarna? Dus
dit was daarna.
Hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen? Zat je ermee? Was het moeilijk om ermee te stoppen?
Het was heel erg een soort groepssfeer. Mm-hmm. Het was echt, de guys met wie ik omging. We waren gewoon altijd aan het chillen met elkaar. En het ging steeds een stapje verder. Dat steeds meer problemen. Ik had ook veel problemen op school, eigenlijk sinds jonge leeftijd. Dus eigenlijk al op de basisschool. Achteraf blijkt nu dat ik ADD had, wisten we toen niet. Mm-hmm. Op school wisten ze niet hoe ze met mij moesten omgaan, zeg maar. Mijn ouders begrepen het ook niet helemaal. Dus het was wel een beetje gekke situatie.
Was je een beetje rebels ook? Ik hoorde ook
ik was fucking rebels.
Problemen met justitie en zo?
Ja, ik was echt fucking rebels. Dat begint klein met kleine dingen. Ik weet niet of ik dat allemaal wil opnoemen.
Kan niet
maar
maak
niet zo uit. Misschien doe ik dat.
Ik zie haar ooit een boek over schrijven.
Maar het begint echt klein, zeg maar. Mm-hmm. En het wordt steeds erger.
Ja.
En op een gegeven moment, als je wat ouder wordt en dingen worden erger. Kijk, als iemand op zijn bek slaat en je bent 13, maakt niet zoveel uit. Ja. Maar als jij op een gegeven moment 16, 17, dan komt die klap wat harder aan.
Ja.
En ja, dan kunnen dingen uit de hand gaan lopen.
Zeker weten.
Dus zo zijn dingen, een paar dingen wel eens uit de hand gelopen.
Maar ik zie dat wel bij veel ondernemers ook terugkomen. Dat ze een beetje tegen het systeem aantrappen. Of dat ze gewoon hun eigen weg willen vinden. En dan vaak op jonge leeftijd ook wel een beetje
problemen. Ja, en ik denk dat het ook wel een beetje was. Het was ook een beetje misschien... tegen dan wil je ouders dat je zo laat thuis komt, dan doe je dat niet, weet je wel. Het is misschien een beetje tegen... En op school begrijpen ze je niet, dus waarschijnlijk word je daarom boos. Maar toen de tijd wist ik dat allemaal niet. Dus ik was gewoon altijd best wel... ik wist niet wat ik met die agressie aan moest of zo.
Ja.
En toen is er een keer iets gebeurd. Meerdere keren heb ik zeg maar wel een nachtje vastgezeten. En toen... op een gegeven moment is er een rechtszaak geweest... En toen ik daar zeg maar zat, toen Toen keek ik gewoon naar mijn huis en dacht van ja, dit
is het niet.
Nee, dat moment heb ik wel vaak gehad, maar dat was wel de breaking point dat ik echt wist van nu moet ik een verandering maken. En waar slaat dit ook eigenlijk op, zeg maar? Ook gewoon tegenover mijn ouders, zeg maar. Zijn gewoon echt, mijn ouders zijn echt beste mensen. Hebben me gewoon goed opgevoed, zeg maar. Waarom doe ik deze shit?
Ja.
En misschien kan ik ook wel iets van mijn leven maken. En dat heb ik ook wel misschien was ik toen een tijd... Ik was net bezig met fitness. Ik denk dat dat een beetje samenkwam. Dat ik daarin zag van misschien kan ik hier mijn ei in kwijt. Toen ben ik gewoon echt ziek veel gaan trainen. En ook deels geïnspireerd weer door YouTube dus. Door Chris Jones was de eerste. Dat was ook een van de eerste die video's maakte. Christian Guzman later. Steve Cook, die op een gegeven moment had ik een Men's Health magazine in mijn hand. En toen dacht ik van, dat wil ik ook. En 10 jaar later stond ik zelf erop. Dus het is uiteindelijk gelukt.
Dat is heel mooi.
Dat is heel dik, ja. Zeker weten.
Ja.
En die rechtszaak... Dus... Oh, sorry, wat wil je zeggen?
Nee.
Ja, ik wil even terugkomen op die rechtszaak. Want je zei dat daar een beetje een knop omging. Was het misschien een bepaalde blik van je ouders? Of was het gewoon... Op dat moment was het te erg opgestapeld dat je wist van... Het kan zo langer niet meer door. Wat was het?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Omdat het zijn sowieso... dat zijn herinneringen die je een beetje wegstopt.
Mm-hmm.
Mijn ouders zelf weten er ook niet alles. Ja, het is voor ons allemaal een beetje vaag, heb ik het idee. Mm-hmm. Of misschien willen we het er allemaal niet zoveel over hebben.
Ja.
Maar voor mij is het oprecht dat ik gewoon dat het een beetje. Ik heb in mijn hoofd heb ik die blik wel, zeg maar. Dat mm-hmm. Meer de situatie. Dat ik gewoon, dat zeg maar, dat was het punt van. Ik was toen ook, ik had toen geluk, zeg maar. Ik was nog net jong genoeg dat ik niet heel erg de lul was. Dus ik was nog 17, net geen 18.
Ja.
En dan had ik grote problemen gehad met strafblad en zo. Dus ik weet niet, toen dacht ik gewoon van... shit, dit is een soort van sign of zo.
Ja. Je moet ergens door gemotiveerd raken. Ja. Voor sommige mensen is het ook in plaats van verlangen... is het bijvoorbeeld angst. En jij hebt misschien angst om niet je ouders teleur te stellen. Om...
Ja, en pijn, man. Ja.
En is dat toen... Daarna is dat dus omgeschakeld naar fitness... en nog een paar jaar later naar video's maken, denk ik.
Ja. Ja, en ik denk ook dat het deels was het ook, en dat was, het is deels misschien ook de bewijsdrang naar mijn ouders. Van,
ja.
Ik kan eigenlijk, ik kan ook wel, zeg maar, school is misschien niet mijn ding.
Mm-hmm.
Ik kan iets anders wel goed. Ook naar mezelf toe, gewoon om mezelf te bewijzen. En ook wel naar mijn leraren of mensen om me heen.
Ja.
En mensen denken soms van dat slechte motivatie is van... die externe factoren.
Precies.
En natuurlijk is de beste motivatie is dat interne dat ik wou veranderen.
Ja.
Maar dat externe helpt wel, dat je een stemmetje in je hoofd hebt.
Mm-hmm.
En ik denk als je in shape wil komen, is niet zo, dan heb je dat echt zeker niet nodig dat allemaal mensen boos op je worden. of zeggen van het lukt je toch niet. Dat heb je zeker niet nodig. Maar als je een grote business wil bouwen, denk ik. Als je de meeste ondernemers vraagt, je hebt gewoon. Het komt vaak vanuit pijn, man. Het zeker, komt niet vanuit verlangen vaak. Deels ook wel, maar er moet grote pijn zijn. En
daar wijt heel vaak over.
Ja, want als je daarvan wegrent, dan... dat is gewoon een grote drijfveer.
Ja.
Mm-hmm. En dat moet niet voor altijd zo zijn, geloof ik. Dat is ook niet gezond, zeg maar. Maar op het begin kan het best wel helpen.
Ja, omdat het dus, is groter dan jezelf ook.
Precies, ja. Maar daarbij, uiteindelijk is interne motivatie het allerbelangrijkst. Mm-hmm. En... of het nou fitness is of de business daarna of YouTube starten. Maar externe motivatie kan zeker helpen. Ja. Maar je moet het uiteindelijk wel weer weten om te draaien naar die interne
dat
motivatie.
Dat is heel lastig.
Was het ook ego? Wat zeg maar, je hebt natuurlijk die pijn, heb je. Dus je hebt de pijn van, ik voel nu zo, dus ik wil nu hier komen, zodat ik dat niet meer voel. Je hebt dan wat Gier zei, ook nog die verlangen. Maar heb je ook dat gedeelte van ego, van dat jij op een jonge leeftijd al wist dat jij gemaakt was voor meer. En dat je jezelf daarvoor moest bewijzen of... Had je dat niet zo heel erg? Had je meer het gevoel dat je wel... Want je zei in een andere podcast volgens mij... dat jij wel van jongs af aan wist... dat je wel voor meer gecreëerd was... dan wat de gemiddelde persoon wou, een 9 tot 5. Toch?
Ja, nou ja, gecreëerd voor meer. Ik bedoel, ik geloof wel dat je dat zelf gewoon bepaalt. En het leven is niet geheel maakbaar. Maar daar ben ik de laatste jaren pas achter gekomen. Maar daar geloof ik vroeger wel altijd in. Van alles is maakbaar. En ik denk wel dat dat een helpende gedachte is. Dat je dat gelooft. Mm. En ik geloof nog steeds dat heel veel maakbaar is. En vooral als ik gewoon naar de gemiddelde persoon kijk. En ja, als ik
je
kijk...
ziet de transformaties waarschijnlijk ook.
Precies, precies. Dat zie je gewoon. En als jij niet gelooft dat je het niet kan, dan kan je het niet, klaar. Ja. Mm-hmm. En als jij gelooft dat je het wel kan, dan is er een veel grotere kans dat je gaat lukken.
Ja.
En als het alsnog niet lukt, kom je dichtbij. En dan heb je alsnog heb je het weggeschopt, zeg maar.
Zeker weten. Merk jij dat dan ook? En... Want je had het net over een burn-out. Denk je dat dat komt omdat je dan te erg let op de externe validatie? Of was dat... waar lag dat, denk je?
Dat lag wel heel erg... dat lag aan meerdere dingen. Ja. Ja, meerdere dingen. Ik denk zowel extern als intern. Maar waar veel mee te maken had, was gewoon te veel dingen tegelijk doen.
Oké, dus niet echt focus dus, misschien?
Nou, ja.
Focus op te veel.
Ja, focus op te veel en focus op dingen die niet helemaal in lijn meer waren met mijn hart, zeg maar. Ja. Met wat ik diep van binnen wou.
Ja.
En iemand als ik, die moet gewoon focussen op één ding. Hooguit twee, zeg maar. Maar als ik op te veel dingen tegelijk focus... Ik kan het wel, maar dat moet ik niet te lang doen, want dan... En als ik dingen moet doen die ik niet leuk vind, en dat is ADHD, dan kost dat fucking veel energie.
Ja.
En daarom lukte school me nooit. En zodra ik toen YouTube-video's ging maken, ineens was ik daar de hele dag mee bezig. Ik ging mijn eigen website bouwen, mijn ouders keken. Ik zat daar s'avonds op de bank, weet je wel, op mijn laptop. En zei zij zat te weten kijken, en ze dacht van, wie ben jij, weet je wel.
Wanneer is hij zo gefocust?
Normaal was je altijd gewoon aan het rondhangen. En zo, of je was aan het rondhangen of aan het gamen.
Ja.
En nu ben je website aan het bouwen, s'avonds aan het coaching opleiding aan het volgen, terwijl ik op de studie zat, zeg maar, voor commerciële economie.
Ja.
Dus ik was de hele tijd bezig. En ze dachten ook van, loopt het niet uit de hand of zo met het fitness? Daarna was het van, loopt het niet uit de hand met de business? En ze hebben natuurlijk altijd een beetje angst gehad van, loopt het niet uit de hand? Omdat ik altijd uit de hand ben gelopen.
Ja.
En ik denk dat het ook een beetje in me zit dat ik gewoon uit de hand loop. met alles wat ik doe. En ik denk dat ik gewoon gekozen heb van, ja, fuck it. Ik loop liever uit de hand. Ik raak liever verslaafd aan mijn passie. Aan mensen helpen, inspireren. Aan mijn werk. Werk vind ik niet zo'n mooi woord. Maar uiteindelijk is het mijn werk. Maar ik zie het meer als een soort van kunstwerk. Alles wat ik doe.
Mm-hmm.
Ja.
En... ik raak liever daaraan verslaafd dan dat ik verslaafd raak aan drugs of aan feesten of aan dit en dat.
Je kiest je verslaving een beetje, toch?
Nou ja, en ik heb ook wel verschillende fases gehad dat ik toch wel weer een beetje in andere dingen belandde.
Mm-hmm.
En, je kiest... Ja, verslaving is een heel ding op zich, laten we daar niet over hebben, want dat wordt denk ik ingewikkeld. Mm-hmm. En daar weet ik ook niet genoeg van. Maar dat is niet per se een keuze, zeg maar. En de ene persoon is daar veel gevoeliger voor dan de ander.
Mm-hmm.
Maar ik weet wel dat ik daar zeg maar gevoelig voor ben.
Ja.
Ik ga bijvoorbeeld ook niet gokken, omdat ik weet van... dat is echt zoiets waarvan ik weet van...
Ik heb hetzelfde, maar heel veel mensen zijn er niet eerlijk over, hoor. Heel veel mensen die zeggen, ik ben niet verslaafd en gevoelig. Maar we zijn mensen, we zijn ervoor gemaakt, toch?
Mm-hmm. Ja, de een heeft het echt veel meer dan de ander. Dus de een heeft het echt veel meer dan de ander. En over het algemeen, mensen bijvoorbeeld met ADD, die hebben dat veel meer dan... ook omdat je je emoties probeert te reguleren, zeg maar.
Maar denk je dat er ook positieve natuurlijk verslavingen zijn, zoals sport? Of
nou ja, zeker, zeker. En ik weet ook niet of je het als verslaving moet zien. Ja.
Obsessie,
deels,
toch?
Laat het obsessie noemen, zeg maar. Ik had sowieso obsessie voor sport. En deels is dat goed om te beginnen, denk ik.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment moet je daar wel weer van afstappen. Want ik heb een lange tijd obsessie gehad. En dat heeft me ook weer een beetje de kop gekost, zeg maar. Maar dat ben ik dus. Ik ga overal tot het uiterste. Totdat ik te hard op mijn bek ga op een andere manier.
Maar extreem.
En dat is met sport dan ook. Dan ga ik zo hard totdat je een keer overtraint. En dan merk je van, oh nee, je kan niet zo hard gaan.
Mm-hmm.
En dat heb ik dan ook weer met de business. Dat je zoveel verschillende bedrijven tegelijk doet. En dat je er dan achter komt van... Ja, dit werkt niet.
Ja.
Ja.
Wat dat betreft ben ik nooit de meest strategische persoon geweest sinds jonge leeftijd. Ik ben gewoon echt altijd iemand geweest van knallen.
Ja.
Doen wat ik leuk vind en op jonge leeftijd zeg maar daar maar aan committen. Maar daarin is het heel moeilijk om die balans te vinden vaak.
Zeker.
Want als je iets heel leuk vindt, je hebt een obsessie ervoor, ga je automatisch daar heel veel mee bezighouden.
Mm-hmm.
En dan kan dat uit de hand lopen. En bij fitness kan dat zo zijn dat mensen te obsessief gaan calorieën gaan tracken en daar te veel mee bezig zijn. En die fase heb ik ook zeker gehad. En nu eigenlijk pas sinds 3 jaar dat ik dat niet meer doe. En daarvoor hield ik echt alles bij. En voor de ene persoon is dit geen obsessie, voor de ene persoon is dit fijn. Dat zijn meer nummer mensen. Maar voor hele emotionele mensen, die kunnen daar heel erg emotionally attached aan raken, zeg maar. Of dat hun gewicht... Voor de ene persoon is gewicht elke dag bijhouden is geen probleem, voor mij bijvoorbeeld. Omdat ik weet van, je neemt het wekelijks gemiddelde, gewicht fluctueert. Ja. Maar voor de andere persoon, die krijgt meteen een mental breakdown. Ja, als diegene iets omhoog gaat gaan in gewicht een dag. Mm-hmm. Terwijl diegene in een calorietekort zat. Dus ja, zo is elke persoon een beetje anders. En die geeft er ook een andere lading aan, denk ik. Aan die, en dat bepaalt van of het een obsessie is of niet.
Ja.
En dan kan het voor de een lijken alsof het een obsessie is. Maar dan valt dat eigenlijk wel mee.
Merk je dat je ergens nog extreem mee bezig bent? Aangezien je zei dat je vaak de gewoonte hebt om ergens heel erg extreem op in te gaan. Dus
ja, maar dat ben ik eigenlijk altijd wel. Maar ik weet nu wel mezelf te reguleren.
Ja.
Door die burn-out heb ik veel geleerd. Maar ik ben alsnog obsessief, vooral met mijn business gewoon bezig. Obsessief bezig met hoe kan ik het mooiste neerzetten.
Ja.
En nu op een veel langere termijn. Okay. En vroeger was het altijd wel een kortere termijn.
Maar 4 jaar, dus je gaat dus al 4 jaar, dat is best wel lang, toch?
Ja, maar nu zit ik meer in die 10, 20 jaar range. Oh, en dat is toch weer een ander verhaal.
Zeker weten.
En toen was het gewoon, ik wil genoeg geld verdienen zodat ik hier van mijn hobby een passie kan maken.
Ja, dat denken we op jonge leeftijd vaak. Je denkt niet heel ver na.
En nu is het bedrijf een stuk groter. En nou ja, ik ben dus meerdere bedrijven gestart en die ben ik eigenlijk allemaal gestopt. En nu met My Shredded Lifestyle verder gegaan. Ik heb een bestselling boek geschreven een aantal jaar geleden. En het bedrijf nu gerebrand in Daily Wins, zo heet het nu. Mm-hmm. Dat is het fitness coaching bedrijf. En nu zijn we een fitness app aan het bouwen.
Oh,
en
ziek.
Ik heb ik zat met 2 compagnons, die heb ik allebei uitgekocht. Eentje voor de burn-out en 1 na de burn-out. Daar kwam ik eigenlijk na die burn-out achter van, ik wil een andere richting in dan dat hij wil. Dus ik heb, en wat dat betreft misschien ook een soort van die stap terug waar ik het over had. Ik moest even een stap terugzetten. Mm-hmm. De business was ook deels Engels, deels Nederlands. Nu is het volledig Nederland, volledig focus.
Ja.
En als enige eigenaar. Dus ik ben ook mijn hele team weer aan het herbouwen. Dus dat zijn ook een aantal dingen die waarbij je dan gaat kijken meer naar die 10, 20 jaar.
Ja.
Omdat je weet van, ik heb er nu ook al 8 jaar of 10 jaar op zitten.
Mm-hmm.
Sinds ik ben begonnen met het eerste bedrijf.
Moet je nagaan als je die lijn doortrekt dan. Zeg.
Ja.
Ja, en ik heb zoveel geleerd. Dat ik nu er zijn zoveel dingen die ik fout heb gedaan. En die weet je nu allemaal, dus die kun je dan weer toepassen.
Ik vind het wel interessant dat de naam dus is veranderd van Smash Your Lifestyle.
My Shredded Lifestyle.
Oh, My Shredded Lifestyle. Nou, toen was het eerst win van jezelf, was het toch? Of is het, heb ik dat verkeerd?
Sorry?
Dat toen was veranderd naar win van jezelf, dat ik in een podcast gehoord.
Win van jezelf slogan van nu inderdaad,
ja.
Van Daily Wins. Dus nu heet het bedrijf Daily Wins. My Shredded Lifestyle.
De filosofie is heel anders.
De naam zegt het al. De naam
na de burn-out, die switch.
Ja. Ja.
Dus dat laat ook wel zien dat je van eigenlijk naar dit externe ging je meer naar win van jezelf. Echt focussen op jezelf.
Ja.
Was dat iets wat je uit je burn-out ook hebt geleerd voor jezelf?
Zeker, zeker. Ik vergeleek eerst heel veel met anderen. En dat gaat je de kop kosten. Of je dat nou doet op het gebied van je fysiek of je prestaties in de gym. Of je studie of je werk of het bedrijf wat je probeert te bouwen. Er is altijd iemand die beter is.
Ja, 100%.
Er is altijd iemand die groter is. En zeker als je nu kijkt naar die Amerikaanse bodybuilders. Hè, dat gaat nergens meer.
Oneindige race.
Ze gaan allemaal eerder dood, weet je. De opoffering is het niet waard. En ik merkte dus heel erg van, ja, dat was dat stuk van shredded. Het doel was altijd, ik ben ook begonnen toen ik 19 was, dus ik ging mensen helpen. Toen heette het Student Aesthetics, dus de naam is ook nog meerdere keren veranderd eigenlijk. Ja. En toen was het echt studenten helpen om in shape te komen en van het leven te genieten. Mm-hmm. En dat was met My Shredded Lifestyle nog steeds wel deels filosofie. En ook van, hoe kun je nog steeds uit eten gaan? Hoe kun je nog steeds een drankje doen en in shape komen? En dat is bij Daily Wins nog steeds belangrijk, maar het gaat nu veel meer om gezondheid. En shredded, dat past niet bij gezondheid. Mm-hmm. Want shredded, dan heb je het echt over super droog voor een fotoshoot. En dat heb ik jarenlang gedaan, keer op keer. En toen op een gegeven moment waren mijn testosteron levels die waren helemaal gecrashed. Dus ik ging me steeds slechter voelen. Ook omdat ik, en hard werk natuurlijk, maar daarnaast dus ook constant die fotoshoots deed, constant droog was. Want hoe droger ik was, hoe meer likes ik kreeg op Instagram.
Dat is gek, is
hoe meer externe validatie, dat ten eerste. Maar ook gewoon hoe meer cash op de bank, hoe meer mensen die voor je klappen. Hoe meer mensen die denken dat het goed gaat.
Mm-hmm.
En dat werd eigenlijk alleen maar de hele tijd bevestigd door iedereen om me heen. En ja, dus gaat goed, hè? Gaat goed, hè?
Dat is het beeld
van
gezondheid.
Je van binnen zeg maar een beetje kapot gaat.
Ja, dus dat, dus, nou, je hebt dus dit shredded beeld. Dan mensen denken dat je dan super gezond bent. Maar
en
ook
dat je lekker, omdat je shredded bent,
dat je je goed voelt.
Dat je allemaal vrouwen aantrekt.
Dat je energie hebt.
Dat jij je goed voelt, dat je energie hebt. Mm-hmm. Dat je nu eindelijk met zelfvertrouwen over het strand loopt. Nee, maar in de werkelijkheid zijn al die dingen niet waar.
Nee?
Vrouwen houden juist het meer van een beetje lichaamsvet. Tenminste, de gemiddelde vrouw.
Ja, echt anders, zo. Echt zo, ja.
Dus kunnen ze commenten op de podcast of het waar is.
Als een vrouw kijken, laat weten.
En je hebt gewoon veel minder energie, dus je bent minder productief. Dus ik kreeg minder voor elkaar met mijn bedrijf bijvoorbeeld. Of als jij iets anders probeert te doen in je leven.
Ja, je vast ook veel waarschijnlijk.
Sorry?
Je vast heel veel toen ook op dat moment.
Ja, dat doe ik nog steeds wel. Dat maakt niet per se uit. En daarnaast had ik nog een punt en dat is... Nou ja, je performance gaat sowieso omlaag. En...
Dus mentaal werkt het ook niet mee eigenlijk.
Nee, dus mentaal werkt het ook niet mee.
Want ook op de cover...
En, oh ja, je denkt dat je veel zelfvertrouwen hebt, maar dat gaat meer en meer weg hoe droger je wordt. Dus hoe droger je wordt, hoe meer je in de spiegel kijkt en denkt... Shit man, ik zie er niet goed uit.
Is dat zo? Ja, en dan als je bulkt, is dat tegenovergestelde effect?
Nou, of? Dat zal ik niet zeggen. Maar ik denk dat je een punt moet vinden waar je... En voor mij is dat, laten we zeggen, rond die 10% vet.
Ja.
Ik vind dat zeg maar... het is niet voor iedereen haalbaar om dat consistent vol te houden. Wel als je er gewoon redelijk wat moeite en tijd in stopt. Mm-hmm. Deels genetisch bepaald. De ene is gewoon net iets makkelijker droger dan de ander. Ik ga niet liegen, dat is zo. Mm-hmm. Maar tussen die 10 en 12, dat is gewoon een healthy range, zeg maar. Waar je weet wat er tussen kan zitten.
Je moet een beetje die sweet spot voor jezelf vinden.
Precies. En voor sommige mensen zijn ook tevreden als ze 15 zijn.
Ja.
En die vinden juist die bulkier look. Die vinden dat mooi. Dus ik denk dat je... voor jezelf ook moet kijken van... maar dat is moeilijk, want het is heel subjectief. Hè? En het kan de hele tijd verandert het in je hoofd.
Ja.
Dus op een gegeven moment moet je... en dat is een beetje de mindset die erbij komt kijken... moet je jezelf wel afvragen van... vooral als je dat al jarenlang doet. Ik deed jarenlang bulken en kutten. En dan heb je fases dat je wat hoog in vet zit. En dan denk je van... nu ben ik weer te dik man, ik moet weer afvallen. En dan ga je het yo-yo effect. Mm-hmm. Want elke maand ga je weer
dat is ook niet
aankomen, dan ga je weer afvallen. Mm-hmm. Nee, dat is zeker niet chill. Dat is sowieso slecht voor je hormonen, zeg maar. En gewoon voor je, wat ik zeg, mentale gezondheid. Want je bent er alleen maar mee bezig. Je bent alleen maar mee bezig met je lichaam en hoe je eruit ziet. En je zult dan nooit echt tevreden zijn.
Is het dan ook niet hoe gespierder je wordt of hoe shredderder je wordt, hoe meer je een soort van die body dysmorphia krijgt?
Ja, omdat precies. je gaat kijken naar anderen. Dat is wat ik zei. En dat is ook zo. En dan ga je nog meer naar anderen kijken.
Ja.
En dan ga je nog meer kijken naar wat is er nou niet goed aan mijn lichaam. Of hier had ik nog net wat droger kunnen zijn. Of waarom heeft die gast...
Er is altijd wel wat.
8-pack abs en X-6-pack. Maar dat is genetisch, weet je. Waarom heb ik zo is mijn bicep aanleg zo? En het is ook als je een wedstrijd doet. Heb ik ook gedaan, een fysiek wedstrijd. Of als je een fotoshoot doet. En ik doe ook wel mensen begeleiden met fotoshoots. En dan merk je van, mensen hebben die begeleiding nodig. Want ze gaan... te hard aan zichzelf twijfelen op het eind.
Mm.
En vooral die laatste week, dan doe je vaak een protocol waar je water gaat verliezen, et cetera.
Mm-hmm.
En om zo droog mogelijk te worden. En dan sturen ze foto's en mensen denken zelf, en dat had ik toen zelf ook toen ik wedstrijd deed, je denkt zelf dat je er gewoon ze weer slechter uitziet dan de dag ervoor of zo.
Ja,
terwijl je wel droger wordt. Maar je kan het zelf op een gegeven moment niet meer objectief bekijken.
Ja.
Dus dan heb je iemand anders nodig om dat te doen. Dus het is eigenlijk, wat dat betreft, is dat een hele unhealthy game.
Mm-hmm.
En ja, dat is dus ook niet iets wat ik mensen aanraad om heel vaak te doen. Ook al heb ik het zelf wel vaak gedaan.
Ja,
wat dat betreft misschien een beetje tegenstrijdig. Maar ik heb, dat was toen de tijd ook altijd mijn doel. En ik vond het vet. En ik vind het nog steeds vet om wel die challenges te hebben. Om mezelf te pushen. En mijn volgende doel is om een marathon te rennen bijvoorbeeld. Oh. Een heel ander doel.
Ook zijn doel.
Ja? Nice man. Nice. Ja. Ik ben er echt pas net mee begonnen. Dus, dat is de next one. En nu ben ik veel meer functioneel aan het trainen. Dus mijn afgelopen doel was zo droog mogelijk worden. Maar dan op een hybride manier. Ja. Qua trainen. Dus zowel liften, maar ook calisthenics, bodyweight en hardlopen. Dus dat allemaal combineren.
Ja,
heb ik nu ook een schema van gemaakt. Programma volgen veel mensen. En die vinden dat ook echt weer leuk om te trainen. Want vaak raak je ook een beetje plezier kwijt als je alleen maar de hele tijd hetzelfde doet.
Ja.
En dat hebben veel mensen in de gym.
Heel herkenbaar.
Steeds diezelfde routine. En dat had ik zelf dus ook na die 10 jaar. En ik ben eigenlijk na die burn-out op deze manier gaan trainen.
Mm-hmm.
Dus ik ben heel veel dingen anders gaan doen. En dan terugkomen op de naam Daily Wins. Dat is, het gaat eigenlijk om het winnen van jezelf elke dag. Elke dag een klein stapje vooruit. En vroeger was die mindset veel meer kijken naar de toekomst. Van, ja, je bent tevreden als je shredded bent. Je bent blij als je droog bent of als je iets hebt bereikt. Maar dat moment gaat nooit komen.
Dus de focus meer op gezondheid dan op dat plaatje van gezondheid.
Precies, en de reis ernaartoe. Want ja. Die reis is oneindig en die blijft altijd doorgaan. Ja. En ik blijf de rest van mijn leven dit doen, weet ik 100% zeker. Sowieso trainen, dat is voor mij nummer 1 prioriteit in mijn leven.
Ja.
Trainen, gezonde leefstijl, altijd bezig met voeding. En mensen die vinden dat misschien obsessief, maar voor mij is het...
Het is je lichaam, ik bedoel.
Het is mijn lichaam, maar het is ook... Dit is gewoon, het is voor mij moeilijker om uit shape te komen dan om in shape te zijn. Precies. Letterlijk, ja. Mm-hmm. En dat is iets wat gewoon wel jaren kost. Maar als je daar op tijd mee begint... dan is dat geloof ik wel de beste investering die je in je leven kan maken. Omdat je dan weet, dan weet je precies hoe je lichaam werkt. Je weet ook, je lichaam werkt samen met je mind. Dus dat wat je eet, wat voor effect dat heeft op je mind en op je performance. En hoe jij je voelt elke dag, de focus die je hebt, hoe productief je bent. Het heeft allemaal weer effect op elkaar. Dus als jij je lichaam heel goed leert kennen, dan kun jij daarmee een betere versie van jezelf worden. Op echt alle vlakken. Ja.
Heeft jouw app ook, ik weet niet of je al wat kan verklappen van de structuur van de app, maar omdat je net zegt ook daily wins, zit er ook een mindset gedeelte in de app? Dus misschien een zelfontwikkeling gedeelte met quotes of iets in die richting?
Ja, we hebben inderdaad zelfontwikkelingsgedeelte. Dus dat zijn onder andere video's, artikels die ik dan schrijf, video's die ik maak, pdf's. Dus zulke dingen die erin zullen zitten. Het is niet... de main focus van de app. De main focus is wel fitness. Het veranderen van je leefstijl. Mm-hmm. En daar komt natuurlijk wel veel mindset bij kijken. En we hebben wel een habit tracking ingebouwd. En dat is dus gewoontes. Dus dat leidt indirect natuurlijk tot het veranderen van je mindset. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een combinatie van allerlei verschillende dingen. Wat ik ook getest heb van wat werkt nou het beste. En wat gewoon belangrijk is dat mensen... gewoontes in hun leven inbouwen. Zeker. Hoe klein die ook zijn, of hoe klein die ook lijken op het begin. Want die zullen uiteindelijk de grootste verandering maken. En mensen willen altijd de shiny dingen. Mensen willen altijd de schema's. Geef mij een voedingsplan. Of geef mij het beste, het beste trainschema quick voor fix. Dit. De quick fix willen mensen.
Mm-hmm. Ik denk dat het ook is waarom heel veel mensen supplementen kopen meteen.
Precies. Cool. Supplementen is wat dat betreft eigenlijk een makkelijkere, grotere business dan coaching.
Ja, echt.
Maar ik haal er zelf wel meer voldoening uit.
Ja,
en ik geloof ook dat ik wel iets unieks kan bouwen. Omdat ik al 10 jaar hiermee bezig ben. Mm-hmm. We hebben letterlijk meer dan 10.000 mensen al geholpen. En ik heb zoveel data ook van mensen.
E-maillisten.
Nou, dat deels, maar ook data van... Ik weet precies hoe mensen begonnen zijn. Hoeveel ze wogen, wat hun doel is. Mm-hmm. En ik heb data van duizenden mensen... waarom bepaalde dingen wel gelukt zijn, waarom bepaalde dingen niet gelukt zijn. Hoe groot is de kans op succes met afvallen? Hoe groot is de kans op succes met aankomen? Hoeveel kilo kunnen mensen afvallen? Snap je, ik heb daar zoveel data in verzameld.
Mijn eigen laboratorium.
Mijn eigen laboratorium. Ja. En ik ben zelf niet zo'n data guy, dus ik ben meer een... ik ben natuurlijk meer de persoon. Ik hou ook van het connecten met mensen.
Ja.
Nou ja, meer de connectie en meer de data omzetten in... hoe kunnen wij dit gebruiken om het leven van mensen weer te verbeteren?
Mm-hmm.
Dus de data aflezen en zo, dat vind ik niet per se het leukst. Maar daar heb ik dan natuurlijk mensen voor. En ik weet dat dan om te zetten in... hoe kunnen we onze strategie dan verbeteren? Of hoe kunnen we ons product, onze coaching... want ik zie het ook als product, als service. Maar uiteindelijk is het een soort product. Want je helpt mensen om... je geeft mensen een outcome. En dat is het product, vind ik. En dat probeer ik steeds meer... dat proberen we steeds meer concreet te maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kans op slagen 100% is? Mm-hmm. En we hebben nu ook momenteel... gewoon een guarantee op succes. Ja. Dus als je 6 maanden online coaching volgt... en je behaalt niet het resultaat... dan werken wij met jou totdat je het wel hebt behaald.
Heb jij Alex Hormozi gelezen toevallig?
Ja.
Ja? Top, dacht ik al. Ja, daar zijn heel veel lessen, vooral voor fitness business. Echt een aanrader.
Veel lessen van hem. Dat is echt een goede gast. Daar heb ik wel veel van geleerd. Dit principe deden we wel voordat ik hem had gelezen... Maar dit heb ik wel deels langs hem heb ik nog beter uitgewerkt.
Hij is geniaal.
Dus dat is mooi. Dus ik heb daarmee heel veel data. En daarmee heb ik gemerkt van wat belangrijk is... is niet alleen de meeste fitness apps die focussen op training en bijvoorbeeld voeding.
Mm-hmm.
Maar die focussen niet op het veranderen van je gewoontes. En dat is heel belangrijk dat wij dat wel in gaan.
Wat denk jij dat een tijd is waarin je een gewoonte ontwikkelt. Waar zie je dat? Is dat? Want mensen zeggen 90 dagen heb je een gewoonte ontwikkeld. Ik weet niet of jij ook zoiets...
Ja, dat hangt af van de gewoonte. Er zijn studies die laten zien 30 dagen. Mm-hmm. Dat zijn wel meer de oude studies. Maar het ligt eraan wat voor gewoonte het is. Okay. De ene gewoonte is makkelijker dan de ander. Mm-hmm. Maar ik... bijvoorbeeld supplementen nemen, geloof ik wel dat binnen 30 dagen dan gewoond wordt. Als jij 's ochtends elke ochtend je ontbijt eet en daarbij supplementen neemt en je doet dat 30 dagen, geloof ik wel dat dan gewoond is. Mm-hmm. Maar als we het hebben over naar de sportschool gaan, dan is 30 dagen waarschijnlijk nog niet genoeg. Nee. En dan moet je eerder naar 60 dagen kijken of 90 dagen.
Hoe moeilijker de
daarom doen wij vaak ook met coaching. Wij doen 3 maanden pakket omdat we hebben gemerkt, mensen hebben echt wel 3 maanden nodig en dan om een echt een mooi resultaat neer te zetten en om daarnaast die gewoonte in te bouwen. Want de ene week skippen ze misschien nog wel eens een keertje. Of de voeding gaat nog niet helemaal perfect. Je moet dingen leren, vooral als je nieuw bent.
Zeker.
En met fitness is het eigenlijk... Ja, het is vaak ook voor mensen... Het is een gewoonte die dan weer even wegvalt. Want het is vaak het eerste in je leven wat je gaat skippen.
Ja, ja.
Terwijl mensen dat eigenlijk niet moeten doen. Terwijl je dan eigenlijk andere delen van je leven gaat impacten. Maar
zeker.
Toch is dat vaak het eerste wat je gaat skippen. Omdat
dat is het moeilijkste ook.
Ja, misschien wel. En je bent afhankelijk van jezelf alleen. Dus je doet niemand anders ermee.
Precies. Ja. Precies. Maar misschien is het ook een stukje accountability.
Het is heel erg accountability. Ja.
Niemand komt naar je toe van, ja, maar waarom ben je naar de gym gegaan? Precies. Maar als je niet naar werk gaat, dan moet je werknemer inderdaad.
Exact. Dus dat is weer een stukje die externe angst of zo, of motivatie kan daarmee heel erg helpen. Iemand niet teleur willen stellen.
Ja. Ik wil het hebben over je habits. Want je had het net over die habit tracker. Zou je ons kunnen meenemen in wat zijn een beetje jouw dagelijkse habits? En ja, hopelijk kunnen de luisteraars daar wat van uitplukken.
Ja, dus een van de belangrijkste dingen als ik wakker word, niet snoezen, meteen opstaan. En op het begin, wat hiervoor een handige cue is om je telefoon naar een andere kamer te leggen. Ja. Want op het begin was dat nogal moeilijk. Ik sta nu rond 6 uur op, 7 uur. Maar dat ik heb ook eerder gedaan, sommige periodes om 5. Er is geen magische tijd, wat mensen misschien denken, ook als ondernemer. Ik vind het zelf gewoon eerlijk, ik ben gewoon ochtendpersoon. Dus 's avonds ben ik echt naar de klote, dan ben ik niet meer zoveel waard. En 's ochtends word ik echt, ik word energiek wakker. Ik heb zin om de dag te starten. Dus zo is iedereen net wat anders. Dus daarbij kijk wat werkt voor jou. Maar wat belangrijk is, dat je wel elke dag op diezelfde tijd opstaat. En dat kan dus in fases gaan, dat je in de zomer misschien nu sta ik wat later op. In de winter misschien weer wat eerder. Ik vind het lekker in de winter gewoon om te grinden om 5 uur 's ochtends als het gewoon helemaal donker is.
Lekker donker, ja.
Ja, man, ik vind het nice. En dan stoort niemand mij die eerste paar uur. En dan doe ik bijvoorbeeld werk als schrijven, met het hele creatieve stuk. Maar dus niet snoezen, dat is 1. En niet meteen op je telefoon kijken. Dus die staat ook nog op vliegtuigstand. En wat dan, wat ik dan direct doe, is vaak koude douche. Maar dat hangt er vanaf van of ik ga trainen of niet. Ga ik niet meteen trainen, dan neem ik een koude douche. Want als ik eerst ga trainen, dan ga ik gewoon naar de gym. Dan ga ik niet eerst douchen, daarna weer douchen, zeg maar. En een koude douche wil je niet na de gym nemen.
Dat is niet optimaal.
Dus dat is wel belangrijk. Nee, dat is niet optimaal voor herstel. Dus een koude douche wil je niet na de gym trainen. Okay. Maar het is wel goed om je wakker te krijgen.
Dat heb ik heel vaak fout gedaan.
Ja?
Niet direct in ieder geval, dacht ik zoiets. Ja.
Nee, niet direct. Dus, maar volgens mij is dat 2-3 uur daarna pas... aan te raden. Maar dan hebben we misschien echt over een ijsbad. Hè? En een koude douche is daarmee wat minder impactvol. Maar goed, dus zo start ik mijn dag dan. Koude douche, heel kort gewoon. En dan doe ik eerst warm, dan koud. En dus een beetje de Wim Hof. Mm-hmm. Maar ik doe de Wim Hof breathing doe ik niet. Dat heb ik ook een tijd gedaan. Wat ik doe is daarna een korte meditatie. En dat doe ik eigenlijk sinds ik die burn-out kreeg. En daarvoor was ik ook al bezig met mediteren, maar dat was een beetje in fases. En je meditatie is 10 minuten, max 15. Het kan ook zijn dat ik een periode geen meditatie doe. Dan ga ik in plaats daarvan lezen. Dus het is vaak 1 van de 2. Okay. Want ik heb gemerkt van als ik te veel habits op elkaar stack, dan duurt die ochtendroutine zo lang.
Ja, dat is niet te
doen. Dan is de hele ochtend voorbij.
Nee, kom je niet eens toe aan werk.
Dan kom je niet eens toe aan werk. Ja. Dan is het belangrijk om daglicht binnen te krijgen en om water te drinken. Dus een koude douche, veel water drinken. Gembershot dan vaak. Dat is ook een lekker om wakker te worden. Dus niet meteen cafeïne. Mm-hmm. Die ook pas wat later meer strategisch inzetten voor die focus.
Ja, dat is leuk. Ja.
En het is ook niet optimaal om die zeg maar meteen op de dag te drinken. Mm-hmm. Dan krijg je ook meer een dip later op de dag. Dus het is idealiter minimaal 2 uur zeg maar nadat je wakker wordt.
Wat zei je nou?
Dat het niet ideaal is om direct cafeïne te drinken. Omdat je dan een dip krijgt later op de dag. Dus idealiter 2 uur nadat je opstaat.
Okay.
Dat is van Huberman geleerd.
Ja.
Heel waardevol ook.
Die is zeker waardevol en daar zijn studies naar gedaan. Nu moet ik zeggen, er zijn ook gewoon periodes dat ik het wel doe. Ik denk, fuck it.
Vandaag doen we het.
Ja, dat is misschien ook belangrijk om aan te
Ik vind dat belangrijk. Ja. Ik denk, gewoontes zijn wel belangrijk, maar je moet er ook niet afhankelijk van worden. Ja,
als je op YouTube kijkt, dan denk je dat iemand dan elke dag om 5:30 opstaat, koude douche, mediteert, leest en dan om 8:00 in de gym. Maar niemand leeft zijn leven zo. Of je hebt gewoon echt een kutleven.
Heb je die guy gezien die volgens mij iets van 120 jaar oud wil worden of zo? En hij doet dus
klopt,
80 pillen per dag.
Die zou paar miljoen had uitgegeven
dat is toch
aan,
geen leven.
Aan biohacking.
Precies.
Dan heb je 120 jaar kut leven. Heb je liever 80 jaar leuk leven.
Ja. En ik zag deze week nog een vrouw die was volgens mij, was dat zelfs Mozes die dat deelde of iemand anders? Ja, die vrouw was 120 geworden of zo en die rookte nog steeds.
Ja, dat zijn
Mozes. En omdat ze stresste niet zo. Mm-hmm. En stress is een grote killer, man. En als jij je de hele tijd stresst over die morning routine. Ja. Of dat jij wakker wordt van, ik moet opstaan. Weet je wel. Dat je s'nachts al wakker wordt voordat de wekker gaat. Die periode heb ik ook
dat
gehad.
Is waarschijnlijk nog slechter voor je.
Dan is dat veel slechter voor je, want slaap is het allerbelangrijkst. Dus je kan die perfecte morning routine hebben, maar als jij bijvoorbeeld niet optimaal slaapt, dan heb je er ook niet zoveel aan.
Nee. Sommige dingen zijn niet in je controle. Dus je kan alles doen aan je gezondheid, maar je kan morgen ook aangereden worden. Ja,
dat zijn de meditations.
Dus wat dat betreft, kijk, die ochtendroutine. Ik kan nog wel wat verder trekken, dus dat doe ik eigenlijk. Mm-hmm. En als ik lees, dan is het een non-fictieboek. Dus dan is het meestal op het gebied van ondernemen. Meestal op het gebied van ondernemen. En dan een beetje de fase waar ik in zit. Mm-hmm. En ik heb heel veel persoonlijke ontwikkelingsboeken. De meeste heb ik eigenlijk wel gelezen, zeg maar. Gewoon al over al die jaren heen. En je hebt ook vaak veel boeken die een beetje hetzelfde herhalen natuurlijk. Ja. Dus ik probeer wel echt weer nieuwe auteurs te vinden. Ook ter inspiratie van mezelf. Want ik schrijf zelf ook graag. En ik heb 2 boeken gelanceerd. Ja. Waarvan het boek wat ik nu wil schrijven, wat ik al aan het schrijven ben, maar wat ik wil uitgeven, dat wordt een heel ander boek. Ook meer gericht op mindset.
Nederlands?
Nederlands. Maar daar ben ik ook eigenlijk al 1,5 jaar mee bezig. En dat is
super dik. Lijkt me echt een moeilijk proces om boek te
schrijven. Ja, en het wordt een heel ander boek dan My Shredded Lifestyle 1. Dat was echt fitness informatie. En als ik het teruglees, dan zie ik ook echt van, ik heb dit geschreven toen ik jonger was, toen ik veel minder wist. Mm-hmm. Van allerlei dingen. En qua fitness is een hele hoop natuurlijk feiten. Dus dat is makkelijker.
Ja.
Maar nu wil ik wat meer mijn persoonlijke verhaal ook delen in het schrijven. Dus ik kijk ook naar veel auteurs en ik lees autobiografieën en zulke dingen. Dus,
Michael Pilar is zo'n soort boek.
Dat zijn meer weer de mindset. Dat zijn meer de persoonlijke ontwikkeling boeken. Biografie, denk aan het boek van Will Smith of zo. Over zichzelf.
Oh ja.
Of denk aan Shoe Dog. Nike.
Phil Knight, toch?
Phil Knight, inderdaad. Waarin bijvoorbeeld een ondernemer zijn hele verhaal deelt. Maar echt niet lessen, niet jou vertelt van wat je moet doen.
Ja, dat zijn mijn favoriete boeken.
Die je vertellen wat je moet doen?
Ja, nee juist degene waarvan het
precies,
is.
Precies.
En bijvoorbeeld nu ben ik een biografie over Winston Churchill aan het lezen.
Ja.
En dan zelf kan je gewoon de lessen eruit plukken.
Precies,
dan
precies.
Zie je situaties. Bijvoorbeeld jij zal dan schrijven over je jeugd. En dan kan diegene lezen van wat er is gebeurd. Ja. Maar jij zegt niet specifiek tegen diegene, dit kun jij leren.
Dit moet jij vandaag gaan doen. Nee, precies. Dus dat zijn andere boeken. Maar allebei vind ik interessant. Dus allebei lees ik. En wat ik zeg, bijvoorbeeld de Marcus Aurelius Meditations. Dat is weer een heel ander type boek.
Yeah.
En ik lees ook veel over spiritualiteit. Mm-hmm. Dus denk aan Eckhart Tolle. Daar was ik al groot fan van toen ik al 20 was. En ik heb het boek The Power of Now en A New Earth heb ik heel vaak moeten lezen om überhaupt maar een beetje te begrijpen en te voelen waar dat nou over ging. Ik weet niet of jullie die
kennen wel,
okay. Dus ook veel in die richting. Dus zulke boeken. En dan ga ik daarna vrij snel eigenlijk aan het werk. Ik zorg ervoor dat ik allemaal maaltijden voor de dag voorbereid heb, of dat ik weet wat ik ga eten. Mm-hmm. Maar lukt dat altijd? Nee, dat lukt ook niet altijd. Weet je, sommige periodes weer drukker dan andere. Maar ik zorg dat ik dat redelijk geprept heb, zeg maar.
Ja, wat jij zei, toch? Als je hele hoge doelen hebt en je haalt het niet, heb je waarschijnlijk nog steeds best wel goed gedaan die dag.
Precies, als je het zeg maar 80% van de tijd doet, en dat is met fitness ook zo, en met voeding ook, dan behaal je hartstikke goede resultaten.
Ja.
Je moet niet proberen. Je hebt een soort van plan en dat is de 100% en die haal je vaak misschien niet. En als jij een persoon bent die daar heel ongelukkig van wordt, moet je dat ook niet doen. Dan kun je beter juist een beetje die koers bijstellen.
Ja.
En juist wat kleinere doelen stellen. Want studies laten ook wel zien dat als jij te grote doelen stelt en constant die niet behaalt, dat je ook niet gelukkig bent.
Demotiverend.
Dat het demotiverend is. En je wil juist een snowball effect. Mm-hmm. daarom schrijf ik elke ochtend, zeg maar nadat ik dit allemaal heb gedaan. Net voordat ik aan het werk ga, dan schrijf ik nog op van... En dit is heel kort. Ik heb daarvoor een Daily Wins planner gemaakt. Het is heel kort. En het is eigenlijk omdat ik heel veel planners heb gebruikt. En heel veel journals, zeg maar. Dat je opschrijft waar je dankbaar voor bent. Maar gewoon één ding in plaats van vijf dingen. Want dan ben je weer te lang bezig. Het is gewoon één ding waar je dankbaar voor bent. En dat kan al zijn iets heel kleins. Van, omdat de zon schijnt buiten vandaag. Mm-hmm. Het kan zijn deze lekkere koffie die ik nu aan het drinken ben. Het kan ook zijn... voor mijn ouders die mij goed hebben opgevoed. Ja. Deze vriend waar ik gisteren goed gesprek mee heb gehad. Mm-hmm. Het kan van alles zijn. Of het huis waar ik in woon.
Dat is een hele mooie. Ik ga die ook proberen te doen. Eén ding opschrijven.
Ja, één ding opschrijven. En dat hoeft dus niet altijd groot te zijn. En sommige dagen is het groot. Dan is het, of dan is het alle camera-spullen die ik heb. Weet je wel. En dan ga je even bij stilstaan. Want dat is niet normaal dat ik al die camera-spullen heb. Maar omdat je dat... omdat je dat zoveel jaar al mee bezig bent, lijkt dat gewoon heel normaal.
Ja, het gaat ook niet in één keer.
Je hebt het door de jaren heen. Maar uiteindelijk is dat
misschien dat je zo lang hebt.
Precies, of je lichaam. Maar het kan dus van alles zijn. Ja. En het kunnen materialistische dingen zijn, maar ook ongrijpbare dingen, zeg maar. Dus een gesprek met iemand. Of,
voor deze podcast.
Precies. Nee, 100%. 100% voor een goede connectie.
Ik maak een grapje.
Dus het kan van alles zijn. En dan... dat schrijf je op, dus één ding. En dan vervolgens is een aantal taken. En dat heb ik dan weer onderverdeeld in verschillende dingen. Dus zowel taken om te groeien, dus voor je persoonlijke groei. Maar ook voor je missie. En met missie bedoel ik dan... dat kan je bedrijf zijn. Ja. Maar voor een andere persoon kan het een non-profit zijn. Of het kan een side hustle zijn. Bijvoorbeeld, stel je zit op een studie zoals ik doe. Maar je side hustle is YouTube. Dan kan die missietaak zijn van... 1 YouTube-script schrijven vandaag en opnemen. Of 3 scripts schrijven.
Heeft die dan te maken met dat dankbaarheid? Dat staat gewoon los?
Nee, dat staat los. Dus je doet eerst 1 waar je dankbaar voor bent. Mm-hmm. En dan doe je die missietaken. Okay. Dat zijn er 3. Ja. En dan zijn er nog 2 persoonlijke groei. Dat zijn groeitaken. En dat kan zijn naar de gym gaan. Mm-hmm. Dat kan zijn zoveel maaltijden eten vandaag. Dat kan zijn een wandeling maken van 30 minuten. Ja. Maar zodra het een gewoonte is, moet je hem vervangen.
Okay.
Want anders blijf je niet groeien. Snap je? Want als ik elke dag opschrijf naar de gym ga, maar ik doe het toch al, dan heeft dat geen zin.
Inderdaad.
Dus
inderdaad.
Je moet steeds weer iets nieuws opschrijven.
Maar die gewoonte blijft wel dus, maar je hoeft het gewoon niet meer op te schrijven eigenlijk.
Precies, maar dus naar de gym gaan kan, laten we zeggen, 60 dagen of 90 dagen duren. Dus voor 90 dagen schrijf je die wel elke dag op. Voordat jij die vervangt door een nieuwe. Als je merkt van, oké, deze zit in mijn systeem.
Letterlijk en wat dan, ik had, maar nu heb je het verwoord, ja.
Ja, en dan is er nog een deel van connectie. Dat is eigenlijk, dus er zijn er eigenlijk 3. Het zijn missie, groei en connectie. Mm-hmm. En connectie... dat kan bijvoorbeeld zijn, vandaag zit ik op de podcast met jullie. Ja. Okay. En dat is eigenlijk connecten met andere mensen. Maar het kan ook zijn, ik gaf geld, ik gaf een broodje aan een zwerver vandaag. Of het kan zijn, een cadeau voor mijn oma kopen. Het kan van alles zijn, zeg maar. Ja. Of het kan zijn, een berichtje sturen naar iemand. En zeggen van, yo man, ik waardeer je. Weet je wel, het kan van alles zijn.
Je kan soms vergeten om goede dingen te doen. Want we zijn zoveel druk bezig met onszelf. Dat je soms vergeet om... Het maakt je niet specifiek een slecht persoon. Maar het is gewoon, je kan soms vergeten om een goed persoon te zijn tegenover anderen.
Ja, precies. En ja, goed persoon, dat deels. Maar het is ook deels... is dat gewoon... Deels dat. En deels is het ook gewoon evolutionair. We zijn gemaakt om te connecten met anderen.
Yeah.
En doordat ik heb die burn-out deels gekregen omdat ik alles in mezelf hield. Yeah. En ik deelde niks met niemand. Dus niemand wist wat er gaande was.
Dat is wel gek, want je had wel op YouTube dan, toch? Maar dan, dus voor een heel publiek, maar dan ook weer voor niemand.
Maar ik deelde daar ook niet...
Privé-dingen?
Nee, want er waren wel echt, echt dingen.
Okay.
Mijn ex-vriendin was bijvoorbeeld bipolaire stoornis. Ik had zelf, er waren wat privé dingen gaande, zeg maar. Ik misschien ooit een boek over schrijven. Maar er is veel gebeurd, zeg maar, wat ik nooit mocht delen. Van haar bijvoorbeeld mocht het niet of zo, weet je wel. Dus ik vertelde het aan niemand. En dingen van mezelf deelde ik ook eigenlijk niet met anderen. Ik was ook heel succesvol op dat moment. En vrienden om me heen, die waren net, misschien, die hadden misschien net een baan of waren nog aan het studeren.
Ja.
Dus het was altijd van... je bent zo goed bezig, man, en je verdient veel geld en zo. En dan wil je ook niet gaan klagen. Ja, dus ik voelde me altijd... het zou voelen alsof ik ging klagen van... Yo, guys, ik voel me...
Ik voel me
kut, man.
Ja, dat beetje dat
ding alles, want ik heb het perfecte lichaam. Je hebt geld. Je hebt vrouwen om je heen, weet je wel. Toen was ik een tijd single. Toen, next level, hoe makkelijk dat gaat natuurlijk als je grote social hebt. Dat is niet gezond. Dus dan raak je ook helemaal daarin verstrengeld bijvoorbeeld.
One day.
Ja, en ik weet niet, de fame natuurlijk, mensen die het herkennen die, en die dus het applaus geven.
En dan voel je
diep van binnen, zeg maar.
Te goed om te klagen.
Ja, man. Ja, ja, je, nou, niet, ja, je voelt je niet waardig, bezwaard, man. Ja, bezwaard, man. Van, ja, ik mag niet klagen, want...
Is dat wel ergens veranderd dat je realiseerde van... fuck it, ik mag gewoon klagen?
Ja, dat is een boek van Brené Brown. En dat heet... ik weet even niet hoe die heet, maar iets over Brené Brown. De kracht van kwetsbaarheid. Ja, de kracht van kwetsbaarheid in het Nederlands. En dat gaat dus over kwetsbaar zijn, jezelf kwetsbaar opstellen... En ja, dat boek heeft heel erg veranderd voor mij. Daarnaast met psycholoog gewerkt. Toen de tijd met de burn-out en met de coach. Waar ik nog steeds, zeg maar, mee werk. Mental coach. Dus zo allerlei lessen geleerd daarover. Mm-hmm. En veel meer die psychologie ingedoken, zeg maar. En dat was daarvoor nog niet.
Heel veel snel tussendoor. Waar kunnen mensen jouw boek vinden? Of die journal waar je het over had?
Ja, voor die journal gaan we een korting doen, toch?
Ja.
30% korting.
Mm-hmm.
Okay.
En ze kunnen hem vinden sowieso in de link in jullie podcast, denk ik.
Yes.
100%.
En daarnaast op dailywins.nl/dailywins-planner. Hoop ik dat ik het goed zeg.
Ik ga hem serieus
Maar je kan gewoon naar dailywins.nl gaan en dan staat die bij producten bovenaan.
Ja, we zetten alles in de beschrijving. En je hebt ook nog de free e-book die we gaan zetten. Die zetten we ook gewoon in de beschrijving.
En als mensen die 30% korting willen dan moeten ze de code bedweters gebruiken.
Is goed. Duidelijk. Top. Ik wil het even over één nog heel even snel hebben over dat, dat kwetsbaarheid. Want ik was laatst een podcast aan het luisteren van Russ. Ik weet niet of jij hem kent, hij is een artiest. En hij begon dus ook over dat kwetsbaarheid is vooral heel lastig als man zijn. Want er is een bepaalde idee dat jij als man, je moet sterk zijn.
Ja.
Maar vrouwen willen wel dat je kwetsbaar bent. Maar dan wanneer je kwetsbaarheid toont, dan is er ineens de aantrekkelijkheid minder. Dus wij mannen zitten... vast
dilemma.
Eigenlijk. Ja, een hele dilemma. Ja. Hoe was dat voor jou?
Oeh, dat is wel een lastige vraag, man. Ik denk niet zozeer dat het bij vrouwen dat ik daar last mee had. Het was vooral bij openstellen naar mannen, zeg maar. Want nu heb ik gewoon een vriendin. En daar, die zou daar nooit een probleem mee hebben, zeg maar. En misschien heb ik het door haar wel geleerd zelfs. Maar het was meer naar andere mannen. Ik denk dat dat belangrijk is. Dat je onder de guys... En dat betekent niet dat je een hele lange huilsessie moet hebben. maar een keer een traantje laten, dat kan. En dat je er dan voor elkaar bent, zeg maar. En dat je dingen uitspreekt. En dat deed ik nooit. En als ik dat waarschijnlijk een keer had gedaan... dan kan één keer kan al een hele hoop oplossen. Dus ik denk meer dat. Maar wat je zegt over vrouwen, ja, ik denk... Ja, dat is wel een goede vraag. Hoe ga jij daarmee om?
Ja, ik niet...
Hij gaat nu om met vrouwen.
Ik ga gewoon niet om met vrouwen, nee.
Nee, maar ja, toen ik single was, toen, dat was, het was allemaal...
Het was oppervlakkig,
niet, het was
toch?
Niet,
ja, je ja, toont ja, geen emotionele connectie.
Nee, dat was oppervlakkig. Ik zag een meid vaak max 3 keer, dan ging ik weer door.
Ik wou dat net zeggen. Ik denk dat, echt, dat je dat van je vriendin kan leren. Dat heel veel mannen dat van hun echte relatie kunnen leren met een vrouw.
Ja, alleen want dat kun je niet. Ja, ik zou dat niet snel doen bij een vrouw voordat je diegene heel goed kent of een relatie hebt. En kijk, voor de een kunnen de ouders daar een rol in spelen, maar voor de ander misschien is dat moeilijker, weet je. Dus ja, dat is voor iedereen anders. Maar ja, je moet, als je een goede guys om je heen hebt, dan zou het moeten kunnen. Maar ja, we weten allemaal in realiteit hoe moeilijk het is. En het is nog steeds moeilijk. En. Ik zeg je eerlijk, het is ook niet dat ik daarna altijd met mijn problemen bij mijn maten kwam. Dus ik denk dat een hoop is wel gebeurd. Als in, ik ben mensen tegengekomen die me daar wel wat over hebben geleerd.
Vond je deze aflevering leuk? Geef ons dan 5 sterren op Spotify. En wil je gratis boeken, artikelen en meer ontvangen? Check dan de website bedweterspodcast.nl. En dan zie ik je bij de volgende episode.